Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De La Mar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Rooijakkers op 17 juni in het De La Mar Theater in Amsterdam.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Streamingdiensten zijn niet meer uit ons leven weg te denken. Met een groeiend aantal aanbieders op de markt. Denk maar aan al die titels. Of die streamers die er zijn. Van Netflix tot Videoland tot Disney tot Amazon tot. Nou, noem maar op. Neemt de concurrentiestrijd om de aandacht van de kijker alsmaar toe. Wat wordt er allemaal in de strijd gegooid in de zogeheten streamingoorlog? En op welke manier heeft de opkomst van al die diensten het medialandschap misschien wel voorgoed veranderd? Vandaag bespreek ik dat met Jeroen Koopman. Hij is oprichter en directeur van producent Newbie. Welkom.
Dankjewel.
Mooi dat je hier bent. We gaan het hebben over het produceren van programma's voor de streamingdiensten. Maar eerst wil ik twee dingen van je weten. Hoeveel abonnementen heb je zelf? Eerste vraag.
Ik heb op alle streaming services een abonnement. Behalve
zakelijk afschrijven natuurlijk.
Viaplay, die moet ik nog even afsluiten.
Ja, dan moet je snel zijn, want die bestaan niet zo lang meer als het een beetje mee zit. Of
daar
tegen
zijn
zit,
weer toch? Gelanceerd.
Financiële problemen hadden ze, hè? Wat eigenlijk wonderlijk is, want het is zo'n booming markt, die streamingdiensten, dacht iedereen.
Ja, toch, als je kijkt naar de bottom line, zijn er maar weinig streaming services die daadwerkelijk winst maken.
Netflix, punt.
Ja, klopt. Nou ja, Amazon maakt natuurlijk veel winst, maar dan als Amazon in de breedte. En Disney maakt natuurlijk veel winst, en RTL ook. Hè, dus, maar de streaming service op zichzelf is nog best lastig winstgevend te krijgen.
Ja. Omdat jullie zo duur zijn? Als producent?
Ja, dat is de enige reden. Dat is, nee. Dat is natuurlijk toch dat je ziet dat er heel veel investering aan vooraf gaat. Ja. En de abonnementsprijzen tot op heden relatief laag zijn ten opzichte van hoeveel aanbod je dan krijgt. En die som komt gewoon nog niet helemaal lekker uit. Mm-hmm. Maar je ziet wel Netflix, wat natuurlijk toch de frontrunner is in deze strijd, zou je kunnen zeggen, dat die zeker wel winst weet te maken. En dat is natuurlijk ook hopelijk dan een voorspeller voor de rest.
Ja. Tweede vraag. Jullie bevonden vorig jaar een Emmy Award, grote internationale televisieprijs is dat, of mediaprijs, met de serie Heartbreak High. Gefeliciteerd daar nog mee. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie. Ligt er al een nieuwe hitserie op de plank?
Ja, dat hoop je natuurlijk altijd. Sowieso komt binnenkort seizoen 2 van Heartbreak High. Mm-hmm. En hopelijk daarna seizoen 3. Maar eerst maar seizoen 2.
Ja.
En als producent ben je natuurlijk continu op zoek naar wat is de nieuwe grote hit. En de streamers op hun beurt ook. En hoop je als je met een streamer zit iets te kunnen pitchen waarvan ze denken, dit is inderdaad de grote nieuwe hit.
Ja, en wat komt er na een Emmy?
Een Oscar.
Ja, dat is dan het doel nu, neem ik aan, toch, of niet?
Ja, al moet ik eerlijk zeggen dat zeker aan de filmkant, hè, dus dat is, de Oscar is wel een beetje een uitzondering, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Gouden Kalveren in Nederland, dan zie je dat er wel een beetje een verschil zit tussen wil je een groot publiek bereiken of wil je een prijs winnen. Mm-hmm. En dat die twee niet altijd hand in hand gaan. En wij kiezen dan wel echt
voor het publiek.
Voor het publiek, ja, zeker. Ja.
Jullie begonnen in 2011, Newbie, als bedrijf. Inmiddels zijn we dus, 13, 14 jaar verder. Heel even de catalogus doornemen. Waar kunnen we jullie van kennen? Wat maken jullie allemaal?
Ja, dat begon toen in de zolderkamer. En inmiddels gelukkig dat niet meer. Maar we hebben gemaakt van Meskina, een bioscoopfilm, ook voor Netflix, de Heartbreak High, je noemde het zelf net al. Tot ook heel veel reality. Monica Geuze, de serie voor Videoland. Rico Verhoeven voor Amazon Prime. Maar ook een Misfit, de jeugdfilmreeks die ook in veel landen te zien is. De grote slijmfilm.
Ja, daar doe je mij wat mee aan. Er zitten mijn dochters altijd mee te zingen op de achterbank.
Ja, sorry.
Iedereen is gek op slijm.
Ja. Ja, ik bedacht de slijmfilm toen mijn dochter net zo oud was als die van jou.
Nou, ja. Zo zie je maar. Je kan de inspiratie overal vandaan halen. Ja. Toen was het volgens mij geen bewuste keuze voor jullie om te denken, we gaan ons richten op streamingdiensten.
Nee, toen ik begon waren er nog geen streamingdiensten. Of althans, niet in mijn belevingswereld. En ik wilde echt, je zei het in je introductie, eigenlijk klassieke televisieformats maken.
Mm-hmm. Maar Big Brother
en The Voice-achtige formats. Maar ik was 26 en ik dacht wel, De omroepen en zenders zien al aankomen. Je moet wel met iets komen. Laat ik eerst een soort track record opbouwen op YouTube. En daar laten zien wat ik kan als producent. En dan vanuit die ervaring met die echte grote televisieformats komen. Mm-hmm. En YouTube in die tijd werd zeker in de televisiewereld gezien als een soort plek waar alleen maar kattenfilmpjes geüpload werden.
Ja.
Terwijl daar gebeurde juist al heel veel creatiefs. Nou, dat ging ik doen. En YouTube,
viel er ook geld te verdienen?
In die tijd wel heel moeilijk. Dat is inmiddels een stuk, nou ja, ik wil niet zeggen makkelijker, maar wel, dat is een wat gezonder ecosysteem. Mm-hmm. En in die tijd betaalde YouTube bijvoorbeeld ook nog niet voor de views. Dat is inmiddels wel zo. En ik dacht, ik bouw daar track record op en dan kom ik bij die zenders. Maar nu kwam ik bij die zenders een jaar later met mijn YouTube track record. En die zeiden dan allemaal, hey, maar jij bent toch die online gast? We willen van jou van die leuke, hip online dingen.
En dat was je dus in één keer?
Ja, toen dacht ik, shit, dit is helemaal niet wat ik ambieerde eigenlijk. Maar toen dacht ik, misschien moet ik dit gewoon omarmen. Mm-hmm. En ben ik vanaf nu
die online gast.
Ja.
Ben je ook altijd gebleven voor je gevoel?
Nou, en dat ben ik eigenlijk altijd gebleven.
Wat is dat? Wat betekent dat, die online gast zijn?
Ja,
wat maakt je dan anders?
Elk jaar betekent dat weer dus ietsje anders. Want dat was dan toen 12 jaar geleden die YouTube-gast. En online werd toen crossmediaal, transmediaal. Elk jaar een nieuwe term voor hetzelfde principe. Is namelijk dat je eigenlijk, zoals ik het zie, on-demand content ontwikkelt en maakt. En op een gegeven moment zagen wij de opkomst van de streamingdiensten. Dat was toen nog vooral Netflix en Videoland zeker ook. En ik sprak met de mensen die daar verantwoordelijk waren. En toen dacht ik, die spreken helemaal dezelfde taal. Het gaat over data, het gaat over hoe ga je ervoor zorgen dat mensen op je thumbnail, dus het plaatje online, gaan klikken. Hoe zorg je ervoor dat die kijker naar je toe gaat actief. Wat ook iets heel anders is, is dat je de tv aanzet en je toevallig voorbij een programma zet.
En dat vereist ook een andere manier van nadenken over programma's.
Ja, of ook in ieder geval een andere manier van daarover praten. En ik voelde heel veel herkenning bij die streamingdiensten. En toen dacht ik, dit is onze toekomst. En toen hebben we een vrij harde ommezwaai gemaakt en gezegd in 2015, wij gaan ons volledig 100% richten op streamingdiensten. Mm-hmm. Wat toen vrij vroeg was.
Is dat ook een rauw proces? Van ja, daar gaat je Big Brother toekomst.
Nee, daar had ik inmiddels al wel afscheid van genomen. En je weet nooit wat de verdere toekomst
is. Nee, maar voorlopig is het zo, je richt je uitsluitend hierop.
Ja, inmiddels werken we zeker ook in de breedte voor van NPO tot RTL en de VRT in België bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dan zie je zelfs daar dat we bij voorkeur ontwikkelen en maken voor hun on-demand platform.
Ja. Wat ik interessant vind is dat je zegt, ik herkende bij Videoland en ook bij Netflix de manier van denken. Zij dachten op een manier zoals ik ook dacht. Dus hoe haal je mensen over naar jou toe te komen? Hoe zorg je ervoor dat ze op dat plaatje, op die thumbnail klikken?
Ja.
Dat is dus wezenlijk anders dan mensen bij lineaire tv, bij die grote zenders, bij RTL, bij SBS, bij NPO denken.
Daar zit zeker in het begin een wezenlijk ander creatief denkproces aan vooraf. En uiteindelijk sta je op de set met dezelfde cameraman en misschien dezelfde regisseur. Maar in je ontwikkeling en in je montage en ook in je doelgroep denken zit daar een andere gedachte in. Het is namelijk zo, als een streamingdienst net lanceert, dan wil die bij voorkeur een wat specifieker publiek bereiken. En dan kan je dus er beter voor kiezen om een hele specifieke doelgroep te kiezen. En daar dan alles voor te doen, zodat die doelgroep denkt, ik ga nu actief naar het platform, ik sluit een abonnement af en ik klik op die serie. Wat natuurlijk heel iets anders is als dat je toevallig een avond aan het voorbijzeppen bent.
Je moet niet op de massa mikken aanvankelijk als streamer.
Nee, ik noem dat altijd lifecycle. Dus waar zit het platform in zijn of haar lifecycle? Je ziet dat Netflix is veel verder in zijn lifecycle en die hebben zoveel meer abonnees. Dus die kunnen bijna lineair programmeren. Dus die moeten juist nu die brede titels hebben. Maar ik denk als je nu nieuw morgen een platform lanceert, dan kan je beter wat specifiekere titels kiezen.
Dat heb jij ook gedaan met Newbie. Want jullie richten je op millennials en Gen Z. Ja. Dat is ook eigenlijk kiezen voor een specifieke doelgroep.
Ja, zeker. En de millennial, volgens mij horen we er allebei nog net bij, Art, was 10 jaar geleden jong en keek meer YouTube. En inmiddels is dat een kijker die natuurlijk ook heel graag op NPO Start journalistiekere titels wil zien.
Mm-hmm.
Dus wij bewegen eigenlijk met die kijker mee op het platform waar ze zitten.
Ja. En wat betekent dat concreet voor de producties die jullie maken? Als je zegt, we richten ons op die generaties.
Nou, dat is ook een beetje door terug te kijken dat we dingen die we gemaakt hebben, die zich op een oudere doelgroep richten, die werkte gewoon niet zo goed. Dat werd geen hit of flopte. En
dat die taal misschien niet jouw taal is of jullie
exact,
taal is.
Ja, of dat je het minder goed weet te herkennen. Of dat je minder goed genuanceerd weet nou ja, van letterlijk wat is de taal die gesproken wordt, tot waar ben je thematisch mee bezig. En wat voor talent hoort er dan bij? Wat zijn gezichten die je dan graag aan zo'n productie koppelt? Mm-hmm. En wij hebben gemerkt dat we dan voor millennials en hun kinderen en Gen Z die daar dan onder zit, het beste weten wat werkt.
Ja, en dan weet je dus van oké, dit is eigenlijk waar we het net over hadden, die life cycle of die niche die je eerst kiest. En misschien als je over 25 jaar of over 20 jaar met newbie, dan zijn jullie zo breed dat je voor ook die babyboomers iets kan maken.
Nou, daar hebben we
dan nog leven tenminste.
Daar hebben wij veel gesprekken over, maar onze keus nu is dat wij meebewegen met de opgroeiende millennial en Gen Z'er. Mm-hmm. Dus dat betekent dat wij over 20 jaar voor Omroep Max werken. Want dan is de millennial gewoon.
Gaan jullie daarmee naartoe.
Ja.
En die streamers waar we het over hebben, die komen bij jullie aankloppen. Of jullie zijn er voortdurend mee in gesprek van waar is behoefte aan. Waar zitten we nu, als jij dat moet schetsen, die wereld van de streamers in Nederland? Zitten we nog in de beginfase of zitten we nu in de puberteit? Waar bevinden we ons?
Nou, ik denk dat moeilijk over één kam te scheren is. Omdat elke, dus bijvoorbeeld Sky Showtime, net nieuw in Nederland, die kijken op een hele andere manier naar de markt dan Netflix, die er al jaren zit en echt een soort frontrunner positie heeft. Dus dat verschilt vooral heel erg per platform. En ik denk dat dat ook heel erg te vergelijken is met hoe zenders werken. Dus RTL4 zoekt iets anders dan NPO3. Mm-hmm. En SBS zoekt weer iets anders dan Veronica. Wat ik wel zie is dat er nu iedereen een beetje positie nog aan het kiezen is. Dat er wat onrust in de markt is geweest de afgelopen jaren vanwege de verliezen. En op Wall Street werden er echt wel wat streamers afgestraft. Omdat de beurskoers, die werden door de beurskoers afgestraft. Ja. Omdat ze gewoon te weinig winst maakten. Of vooral geen winst. En daar zie je dat ze allemaal wel zich hervonden hebben. En nu ambitieus nieuwe plannen aan het maken zijn. Ja.
En dat betekent ook dat er weer geld is.
Ja, zeker. Nou, geld is altijd wel geweest, denk ik. Alleen dat ze nu beter weten waar aan het te besteden.
De Big Five. Art Rojakkers.
Vandaag de gast Jeroen Koopman, oprichter en directeur van producent Newbie. Maken echt een enorme keur aan programma's voor allerlei verschillende streamers. Als ik dan kijk naar een serie of film voor tv, zeg maar, de ouderwetse tv, dat lijkt vaak wat anders dan een serie die puur voor streaming is. Is mijn kijkerservaring dan. Ervaar jij dat als producent ook zo, de verschillen?
Ja, er zijn natuurlijk titels die op beide platformen goed werken. Je ziet wel de opkomst van reality tv bij de streamers. Dat was vroeger meer lineaire televisie, mm-hmm. maar is nu inmiddels even zo'n grote hit op alle platformen. Ik denk dat er per definitie wel een verschil zit, ook in je eigen kijkbeleving. Dat je gaat achterover zitten en je gaat een streamingplatform kiezen van keuze. Je gaat scrollen en je kiest heel doelbewust. Deze serie ga ik nu kijken. En ik start bij aflevering 1, seconde 1, seizoen 1. En ik wil in de eerste 5 minuten overtuigd worden dat dit de juiste keuze was. Dat is een andere beleving dan ik denk, nou, ik ga vanavond eens even een avondje zappen en ik kijk wel even wat ik tegenkom. En dat betekent ook dat je als maker iets moet aanbieden wat dus in die eerste 5 minuten meteen keihard bindt. Dat je meteen denkt, dit is het, wat ze dan noemen in drama, het inciting incident. Dus er moet iets groots gebeuren. Maar als je die kijker eenmaal hebt, en je zit in seizoen 2, aflevering 5, kan je heel veel van die kijker vragen. Want die is dusdanig engaged dat hij zo ver is gekomen in het seizoen.
Dan kun je de stagiair het script laten schrijven. Maakt toch niet uit?
Nee, integendeel. Het maakt niet meer uit. Maar dan kan je nog heel veel meer diepgang
Op die manier. Ja.
Kijk maar naar Game of Thrones bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt geen eenvoudige serie. Nee. Er wordt veel van de kijker gevraagd.
Ja, ik heb me wel eens laten vertellen dat er bijvoorbeeld bij grote streamers zoals Netflix, dat die eerste 3 minuten of de promos daarvoor door hun eigen team worden gemaakt. Wat voor serie ook levert. Dus een internationaal team van mensen die puur voor die 3-4 minuten waarin het moet gebeuren, daarin moet je de kijker inderdaad verleiden om die serie te gaan kijken. Die moeten dus tot op de seconde nauwkeurig perfect zijn.
Ja, het is niet dat zij hem maken, maar ze zijn wel nauw betrokken bij hoe die minuten eruit zien. Van script tot executie. Dus je moet het als producent wel doen. Maar de streamer zit daar dicht op, zeker.
En de dicht op betekent gewoon dat zij weten precies uit de data hoe je kijkers kan vasthouden en niet. Want dat is natuurlijk ook een verschil tussen streamers en ouderwetse tv. Je weet alles van die kijkers, toch?
Ja, ik denk wel dat er een overschatting is van de data waar men het altijd over heeft. Hè? Alsof data een soort allesvoorspellende middel is om een kijker te binden. Daar zit natuurlijk ook heel veel makerschap in. Mm-hmm. Maar data laat natuurlijk wel zien dat de kijker teleurgesteld is. Als er bijvoorbeeld 1 miljoen kijkers op jouw film klikken, maar 80% haakt binnen 5 minuten af. Ja, dan is er echt, kan je per definitie zeggen, iets niet goed in die eerste 5 minuten. Maar was er wel iets goed aan het plaatje waar ze op klikten. Ja. Dus dat is wel zeker waar een streamer heel erg naar kijkt en waar wij als maker ook absoluut heel erg veel mee bezig zijn.
Zijn er bepaalde wetten, want jij je bent kenner, puur zang, dus je kijkt naar al die verschillende platforms, naar al die plaatjes die voorbij komen. Zijn er bepaalde wetten waar zo'n plaatje voor jou aan moet voldoen? Waarvan je denkt, dit gaat werken, hier gaan mensen op klikken en daarop juist niet?
Nou, wij in ons ontwikkelingsteam proberen heel erg vanuit de poster, dus de thumbnail of de filmposter, terug iets te ontwikkelen.
Oh ja?
Ja, dus bijna op titelniveau. Dus je noemde net Heartbreak High. Dat wij dachten, oh ja, dat is een titel die een bepaald gevoel geeft. Mm-hmm. Wat verwacht de kijker dan dat er op de poster staat? Oh ja, wat vervolgens, wat voor soort karakters zijn dat dan? Wat is dan de synopsis? Wat is dan de. Dus je ontwikkelt bijna terug van hoe de kijker een productie tot zich neemt. En het slechtste wat je kan doen is heel veel beloven in je plaatje, zeg maar, en dat niet waarmaken in je productie. Dus dat de verwachtingen tussen waar de kijker op klikt en wat diegene krijgt, als dat een mismatch is, ja, dan heb je een boze, teleurgestelde kijker.
Want de kritiek is wel eens dat soms de series meer marketing zouden kunnen zijn dan inhoud. Omdat het gaat dus om dat plaatje. Het gaat om de clips die je ervan kan knippen, zodat mensen van tevoren al lekker worden gemaakt. Het gaat om de buzz rondom een serie. Maar of de serie zelf dan zo goed is als de verwachtingen van tevoren zijn, doet er misschien minder toe.
Nou, dat doet er heel erg toe. Want wat ik al zei, als het niks zo erg is dat er heel veel goede marketing was en iedereen klikt op en vervolgens haken ze af.
Ja.
En best case scenario is dat is dat de kijker massaal klikt vanwege de goede marketing, maar vervolgens verrast is hoe goed ook de serie is en dan blijft hangen tot het eind. Ja. En dat is uiteindelijk toch ook gewoon ouderwetse storytelling en ouderwets goed scriptwerk en makerschap.
Gisteren was mijn gast Jan Teurlings, universitair docent televisiestudies aan de Universiteit van Amsterdam. Je kent hem niet, de studie ken je wel, hè?
Ik heb zelf media en cultuur op de UvA inderdaad gestudeerd. En dan moet ik al heel eerlijk zeggen, niet afgemaakt.
Ai.
Toen begon ik mijn eerste bedrijfje.
Ja. Toch nog goed terechtgekomen.
Ik geef er soms wel eens een gastcollege. Dus dan voel ik.
Oh, je mag nog wel naar binnen?
Ja, ja, dus dan zeg ik altijd stiekem zachtjes tegen de leerlingen, ik heb het niet afgemaakt.
Jan Teurlings had een vraag voor je, een kettingvraag. Luister even mee.
Mijn vraag is, als we kijken naar de seizoenen bij lineaire televisie, dan was er een duidelijke indeling in 26 weken of 13 weken. En dan één seizoen bestond uit 13 afleveringen of 26 afleveringen. Mm-hmm. Dan komen de streamings services op en dan krijg je een soort van bonanza van verschillende lengtes. Je hebt seizoenen die bestaan uit 5 episodes, dan heb je er die bestaan uit 17 en heb je een ontzettende variëteit. En de laatste paar jaar, zou ik zeggen, lijkt het erop dat er een soort van standaardisering komt rond de 8 weken. En mijn vraag is nu van waarom 8 episodes in 1 seizoen?
Ja.
Nou, een goede vraag van Jan. Om te beginnen, als je naar een streaming service kijkt, zie je soms wel degelijk dat er series zijn met heel veel afleveringen. Mm-hmm. Maar dan kan je eigenlijk bijna zeker weten dat dat een serie is die niet origineel voor dat platform gemaakt is, maar die oorspronkelijk een televisieserie was die ze hebben aangekocht.
The Office bijvoorbeeld.
Nou, The Office.
Friends of weet ik wat.
Ja, maar zelfs in het original segment, dus er zijn best wel veel series die worden gebrand als een original, maar die zijn in ons land dan misschien een original, maar die zijn in een ander land origineel eigenlijk een televisieserie waar de streamer dan zeg maar in gepartners is.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld voor ons natuurlijk de grote hit Undercover, ja niet onze productie hoor, maar als in Nederland Undercover, is in België een televisiereeks voor de VRT, de Vlaamse Publieke Omroep. Dus de VRT en Netflix die teamen up. En dan is het dus een lineaire serie in België en een on-demand serie op Netflix in Nederland. En als je dus veel afleveringen ziet, zijn het vaak dus lineaire series. Maar goed, om de vraag van Jan te beantwoorden. Het begint met het businessmodel. Bij televisie wil je zoveel mogelijk, ik zou zeggen, kijkminuten hebben vooruit waar je advertentieruimte rondomheen kan verkopen. En dan is het handig als je een televisieslot hebt wat je wekenlang vooruit kan plannen met een soap of een serie of terugkerend. Terwijl de streamer wil abonnementen verkopen.
Inflow wordt dat genoemd.
Inflow. En inflow is hoeveel abonnementen verkoopt deze serie.
Daar draait het eigenlijk bij elke serie om, toch?
Absoluut. En dan heeft het dus niet zoveel nut om, zeg maar financieel-economisch gezien, om 20 afleveringen te bestellen. Want de abonnee gaat abonnee worden voor die serie. En dat doet hij ook met 8 afleveringen. En je ziet in de data dat 8 dan een soort van het gouden getal is geworden. Bij 5 of 6 wordt het toch iets te veel als een miniserie gepercipieerd. En 20 afleveringen is niet nodig en is een te groot risico eigenlijk. En wij zien het ook wel in de gesprekken met de streamers die wij hebben, dat een streamer liever zegt, hey, laten we een kort eerste seizoen doen, zodat we snel een tweede seizoen kunnen aankondigen. En dan heb je weer een nieuw persmoment, een nieuw marketingmoment en een nieuw inflowmoment.
Ja.
En daar komt 8 vandaan.
Ja, en dat is nu inderdaad ook wel een beetje de gouden standaard, zoals Jan zegt.
Ja, toch zal je zal net zien dat er net die ene serie. Ik kijk zelf toevallig nu met mijn vriendin samen One Day. En dat is 14 afleveringen. En toen dacht ik, oh, is dat elders een tv-serie? Hè? Want dat is dan vaak de voorspeller daarvan. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus, en One Day is nu een hele grote hit.
Ja.
Dus misschien dat straks het 14 wordt.
En dan heb je dus het verschil, want dat noem je nu al, dat is interessant, het verschil tussen originals en in licentie produceren. Dus die twee, daar zit een soort groot onderscheid in als je naar de streamers kijkt.
Ja, en echte originals, dus series die alleen maar door die streamer gefinancierd zijn, dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. Je ziet, en dat is ook wel een trend, ik voorspel dat ook naar de toekomst toe, dat er steeds meer series en ook films in samenwerkingen ontstaan. He, dus dat je bijvoorbeeld, nou, ik noem net al de VRT in België hebt, en Netflix in Nederland.
Mm-hmm.
Of misschien zelfs 2 streamers in één land die samenwerken. En dat RTL nog bij wijze van spreken de televisierechten koopt.
En jij voorspelt, dat ga je meer zien?
Ja, omdat we begonnen er al even mee. Is het businessmodel is uitdagend. Hè, dus er wordt nog weinig winst gemaakt. En dan ga je natuurlijk toch kijken van hoe kunnen we of de kosten omlaag brengen. Dat is moeilijk, want je wil wel kwaliteit brengen. Je wil die grote serie kunnen lanceren. Hoe kunnen we dan de kosten verdelen? En wat je dan windowing noemt. Hè, dus die krijgt dat window. Dus de eerste 12 maanden is het daar te zien. En de volgende 12 maanden is het daar te zien. En je ziet dat toch verschillende partijen ook verschillende doelgroepen weten te bereiken. Gouden Uur vind ik een mooi voorbeeld. Wat een NPO-serie is. En die is nu ook op Netflix te zien. En ik sprak onlangs van de regisseur, Bobby Boermans. En die vertelde ook dat hij in zijn Insta-DM, toen het op de NPO was, van hele andere doelgroep mensen positieve reacties kreeg dan toen het op Netflix kwam.
Dus het zijn allebei echt verschillende doelgroepen.
Verschillende
wil
doelgroepen, ja. Ja, en dat is natuurlijk heel bijzonder en leuk. Net als dat je soms 2 concurrerende supermarkten naast elkaar zet, die kunnen het daardoor allebei beter doen.
Ja. Ja, en dan is de ene keer daar iets in de aanbieding en de andere keer daar iets in de aanbieding.
Ja, dus ik denk wel dat wij zien dat als producent in ieder geval, dat we steeds minder kijken naar voor wie is dit nu exclusief. Maar hoe kunnen we nu verschillende mensen samenbrengen en dan met z'n allen een serie maken of een film. Ja.
En dan moet straks 5% van de omzet moet uit Nederlandstalige producten komen. Ik ben benieuwd of jullie daar iets van merken bij Newbie. Gaan we het zo over hebben. Dan praat ik verder met Jeroen Koopman.
1 juni opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de streamingdiensten. Je weet wel, die diensten die jij ook zit te kijken. Te bingen, van Netflix tot Videoland. Morgen dan praat ik nog met Willem Zijlstra. Hij is hoofddrama bij producent ITV. Gaat over het maken van grote dramaseries voor die streamers. Vandaag de gast Jeroen Koopman. Hij is oprichter en directeur van producent Newbie. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. Namelijk of lineaire tv, daar waar ik mijn brood ook verdien, of dat nog een toekomst heeft. En keiharde concurrentie onder de streamingdiensten. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog heel even terug naar die serie Heartbreak High, waar jullie die Emmy voor wonnen. Het was een droomproject voor jou, durf ik wel te zeggen, toch? Om die serie te maken.
Ja, dat is echt een jongensdroom. Ja. Ja, letterlijk en figuurlijk.
En we hadden het over het verschil tussen originals, zo'n streamingdienst die zegt, dit is voor ons, wij betalen het helemaal. Of dat je het in licentie doet, dat het bijvoorbeeld voor meerdere partijen is. Hoe ging dat bij jouw droomproject?
Nou, dit is een echte original. Voor Netflix inderdaad wereldwijd. En het begon bij Heartbreak High. Is een lineaire televisieserie uit de jaren 90. Waar ik zelf vroeger als klein middelbare schooljongetje heel erg fan van was. En wij zaten op kantoor de trailer weer eens te kijken van die oude serie. En dacht ik, wow, dit zou wel weer opnieuw kunnen werken. Dit zou echt een streaming serie kunnen zijn. Met minder afleveringen. Misschien nog wat spraakmakender gemaakt. En toen zijn we op een soort questen gegaan, zou ik zeggen, om die rechten in eerste instantie te verkrijgen. Want je kan niet een Heartbreak High lanceren als je niet de oorspronkelijke op de serierechten hebt. Die wist ik te bemachtigen via de erfgenaam van de oorspronkelijke producent. En toen zijn we gaan ontwikkelen en een plan gaan maken. En
hoe vind je de erfgenaam van zo'n producent trouwens?
Ja, het grappige was, in die tijd hadden wij een soort serie op LinkedIn over de avonturen van ons bedrijf. Dus dat was een soort vlog eigenlijk. Ja. En dit leek me wel een leuk onderwerp. Van, oh ja, we willen de rechten op Heartbreak High verkrijgen. En, maar we weten niet waar die rechten liggen. En het grappige was, dat werd onder andere hier bij BNR als nieuws opgepikt. Zo'n producent is bezig om Heartbreak High te nieuw leven in te blazen. Dacht ik, oeh, hier
zit iets.
Hier zit iets, hè? Mensen, niet alleen ik, maar andere mensen zijn hier ook enthousiast over. En toen gingen de luisteraars, ik zou zeggen, meehelpen. En toen had ik een goede vriendin van mij die woonde destijds in Australië en die werkte voor een filmfestival. En die wist inderdaad, ik wist dat de producent overleden was. En die wist, zijn ex-partner, die waarschijnlijk liggen die daar. En daar wist ik toen het e-mailadres van te krijgen via haar. En die heb ik toen benaderd en hij was eigenlijk heel terughoudend. En was helemaal niet zo enthousiast. En hij woont deels in Sydney, deels in Londen en deels in New York. Die serie heeft het goed gedaan destijds.
Ja, dat blijkt wel.
Ja. En ik zeg, goh, wanneer ben je in Londen? En toen zei hij, nou, dan en dan. Toen zei ik, nou, dat is super toevallig. Dan ben ik er ook. En toen heb ik snel tickets geboekt om naar Londen te gaan. En toen zei ik, zullen we in ieder geval samen lunchen? En neem ik je mee het lunchen en dan gaan we het erover hebben. Nou, oké. Toen gingen we lunchen en toen voelde hij wel, oh ja, dit is iemand die oprecht fan was. Want ja, ik wist alles van die oude serie en ik wist precies ook wat ik wilde met de nieuwe serie. En daar raakte die, nou ja, enthousiast van. Toen wisten we na een nogal langdurige onderhandeling die rechten te krijgen.
Inmiddels woont hij ook in Monaco, of niet? De erfgenaam.
Ja, dat zou hij absoluut nu van de succes kunnen doen. Ja. Maar nou, volgens mij heeft hij al druk zat met heen en weer reizen tussen die drie huizen. Nou goed, met hem een hele leuke relatie opgebouwd. Zeg maar creatief-zakelijke relatie. En
toen mag je zo'n serie maken en dan...
Nou, dat is dus, want dan heb je die rechten. Ja. En dan denk je ineens, oh ja, wacht even, dan hebben we nog helemaal niks. Want je hebt de rechten, maar dat is nog geen nieuwe serie, dat is nog geen klant. En toen zijn we gaan ontwikkelen. En dan heb je eigenlijk alle creatieve vrijheid. Dus we hadden kunnen zeggen, nou, Heartbreak High speelt zich nu af in Amsterdam. Mm-hmm. En het gaat over de oude karakters die hier nu met z'n allen, weet ik veel, een skill-up, anything can go, zeg maar. Mm-hmm. Alleen, toen waren er eigenlijk twee belangrijke keuzes die we gemaakt hebben. Eén, we wilden een nieuwe jonge doelgroep bereiken. Dus niet de oude nostalgia group, maar de nieuwe Gen Z doelgroep. En het moet zich weer in Australië afspelen. En want Australië of Sydney was zo'n iconische plek voor de oorspronkelijke serie, dat we dachten, ja, je kan dat niet nu ineens in Europa situeren. En dat was creatief hele goede keus, maar productioneel super onhandig. Want
best ver weg.
Dat is best ver weg. En dan ga je eigenlijk een beetje terugredeneren. Dat je denkt, oké, stel wij komen nu aan bij Netflix. Hè, of Amazon, maar in dit geval dachten we wel, dit is echt een Netflix-serie. En wij pitchen dit nu. Dan is de eerste vraag die ze stellen, oké, hoe gaan jullie dit in Australië doen? Mm-hmm. Dus toen leek het logisch om een Australische productiepartner te zoeken. Dus een co-producent. En die vonden we toen, hebben we een soort beauty contest gedaan van wat is de leukste, best passende partner. En een aantal gesproken dachten nee. En uiteindelijk werd dat Fremantle Australia. Daar vond ik de baas daar. Die ook fan was vroeger. En we hadden hetzelfde gevoel erbij. En
tot nu toe hoor ik nog nul bemoeienis van zo'n streamer.
Nee, op dat moment wist die streamer er ook nog niet vanaf. Nee. Dus dit is allemaal voorbereiding voor die pitch. Dus we proberen heel erg na te denken, als je dan bij die streamer zit, wat zijn de vragen die zij gaan stellen? Mm-hmm. En zorg dat je die alvast beantwoord hebt. En dit was dus de vraag beantwoorden, wie gaat het dan, hoe ga je dit in Australië doen? Nou, met een Australische partner. Wie wordt dat dan? Nou, Fremantle Australia. Mm-hmm. En toen hadden we het gelukje dat Netflix Australia toen net lanceerde. Dus dat was net een nieuw team. En nou, die kenden elkaar weer goed. En toen hadden we het als duo-producent heel snel bij Netflix daar verkocht. En toen werd het vanuit daar, dat is natuurlijk het voordeel van Australië, Engelstalig, heel snel een wereldwijde original. En toen zijn we een jaar lang gaan ontwikkelen, produceren, schrijven, team gaan vormen, casten. En toen ging het wel, ik moet zeggen, sneller misschien nog wel. Het is onze grootste serie by far die we ooit hebben gedaan. Maar het ging wel ook het allersnelst.
En, wat is de verklaring daarvoor?
Nou, ik denk als de timing goed is, hè, dus het is de juiste serie, ja, op het juiste moment, met de juiste context. Want we hadden het ook sneller kunnen pitchen, Maar dan hadden we nog geen partner gehad, had het misschien heel veel tijd gekost. Mm-hmm. En gelukkig werd het vervolgens ook een grote hit. Dus er keken wereldwijd heel veel mensen naar.
Waar hebben we het dan over? Over als je zegt heel veel mensen? Dat is altijd een soort bedrijfsgeheim, hè? Maar aan wat voor aantallen moeten we ongeveer denken?
Nou, die kan je gewoon zien. Dus inmiddels Netflix publiceert die aantallen absoluut ook. Ja, ik geloof dat we in de eerste paar weken 36 miljoen kijkuren hadden. En dat bleef maar groeien. Dus ik weet niet precies hoeveel dat er nu zijn. Maar het stond heel lang in de top 10 van best bekeken Engelstalige series. En toen kregen we ook vrij snel een tweede seizoen aangekondigd. En daarna wonnen we inderdaad ook nog een Emmy. Dat was wel een soort kerst op de taart. Mm-hmm.
Ja. Ja. En dan zie je dus dat het vergt al heel veel voorwerk. Zowel van jullie als van die co-producent. Uiteindelijk kom je dan bij Netflix uit. En daar wil ik eigenlijk naartoe. Omdat, ik zei het net al in de aankondiging van dit half uur, het leek alsof jarenlang de budgetten niet op konden voor die series en films die je zag bij allerlei streamers. Dat het kon niet groot en duur genoeg. Gold dat ook voor Heartbreak High?
Ja, ik ga niet over het budget praten. Maar kijk, sowieso zijn de Australische budgetten een stuk groter dan de Nederlandse. Dus dat was voor ons wel dat we dachten, oké, nou, hier hadden we in Nederland zeg maar heel veel meer series van kunnen maken. Maar ik denk wel
factor
dat...
Factor 2, factor 3, wat moet ik aan denken?
Ik denk dat je van één seizoen Heartbreak High 50 afleveringen of 100 afleveringen GTSD kan maken, zeg maar, zoiets. Ja.
Wat een verschil.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook een soap versus een serie. En lokaal versus internationaal. Nou,
het budget was er, wil je maar zeggen. Het
budget was er, maar in algemene zin denk ik dat de budgetten wel onder druk staan. En dat alle partijen, of het nou een televisiezender of een streaming service is, wel eens denkt, oké, het moet wel uiteindelijk winst maken. Want het is natuurlijk anders een soort oneindige price race omhoog. Ja. En dat komt op een gegeven moment niet meer uit. Nee.
En wordt die winst dan berekend? Je noemde net de aantallen van 36 miljoen kijkers. Het zullen er misschien wel weer een paar miljoen meer zijn. Wordt dan gezegd, zo'n serie mag $1 per kijker kosten?
Ja, er is gewoon een model. Elke streamer heeft een eigen model, zou je kunnen zeggen. Waarin de investering moet opwegen tegen het aantal subscribers dat nieuw instroomt. Mm-hmm. Of minder uitstroomt. Of de serie in zijn geheel. Daar zullen ze geheime formules voor hebben, zeg maar. En dat is natuurlijk heel logisch. Net zo goed als op RTL 4. Men kijkt, oké, hoeveel kijkers zijn er? Hoeveel advertentieruimte hebben we kunnen verkopen? En weegt dat op tegen het productiebudget? En ik denk wel dat men daar steeds slimmer mee om moet gaan. Omdat die oneindige strijd van meer series tegen meer geld, dat komt niet uit. En dus zie je meer samenwerkingen. Maar ik denk ook wel dat er steeds selectiever besteld wordt.
Wat betekent dat, selectiever besteld wordt?
Nou, dus minder. En dat wat ze doen, dan groter. Ik denk dat ze daar steeds kritischer zijn op wat is een succes. Wat vroeger een succes is, is nu niet meer een succes.
Nee, want wat is het verschil dan tussen vroeger en nu?
Nou, dat er eerder gezegd wordt, het is een hit. Dus we gaan meteen een nieuw seizoen bestellen. Mm-hmm. En dat het criterium wat dan een hit is, dat die lat gewoon heel veel hoger is komen te liggen. En dat betekent dus ook dat je als producent minder snel een tweede seizoen of een derde seizoen krijgt, omdat het gewoon toch niet goed genoeg gescoord heeft.
Nee. Maar die streamers, je betaalt een tientje per maand. Dat zijn dan miljoenen mensen. En dan gaat dus een deel van gaat naar jullie product, naar bijvoorbeeld Heartbreak High, wat jullie dan maken. En dan zegt een streamer, wij willen daar, dan moeten dus zoveel mensen moeten niet weggaan bij ons, of zoveel mensen moeten bijkomen. Dat is een bepaalde rekensom. En dan weten ze, dit is winstgevend, ja of nee.
Ja.
Per product. Alleen het lukt in zijn totaliteit de meeste streamingdiensten nog niet om winst te maken, zeiden we al in het begin van het uur op Netflix na.
Klopt.
Waar zit hem dat dan in?
Nou, dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de prijs te laag is.
Voor een abonnement.
Voor een abonnement of de productiekosten. Hè, dus en je ziet nu dat er daarom nieuwe verdienmodellen gezocht worden. Bijna alle streamers zullen, is mijn verwachting, ook advertenties rondom hun, dus dan gaat de prijs omhoog enerzijds. Of de prijs omlaag, maar dan wordt er wel weer gewoon ouderwets reclame
gemaakt. Ja.
En dan zie je dus eigenlijk dat lineaire televisie en streaming steeds meer op elkaar beginnen te lijken en steeds dichter tegen elkaar aanschuren.
Ja, behalve dan dat je bij lineaire televisie niet je eigen moment kan kiezen.
Ja, kijk, als je nu RTL kijkt, je kan ook elke productie op Videoland kijken en kies je ook je eigen moment. En als ik naar de NPO ga, ga ik naar NPO Start en kies ik daar mijn productie. Dus ik denk dat voor de kijker die twee werelden langzaamaan steeds minder twee werelden worden, maar dat dat gewoon één wereld is. Mm-hmm. Waarin je je kijkmoment kiest. En dat er misschien nog een aantal grote live momenten zijn. Die je dan lineair, maar goed, lineair kan ook op een streaming service zijn. Ja.
En als je het hebt over, ik denk dat die abonnementskosten zijn nu te laag. Ik bedoel, jij kent de markt goed. Je ziet nu ook bij bepaalde streamers, je ziet de prijs al omhoog gaan. Hè. Er gaat in stapjes. Je ziet inderdaad ook dat er advertenties voor bij Videoland op sommige abonnementen worden aangeboden. Waar gaat dat naartoe, denk je, als je die ontwikkeling doortrekt?
Nou, het wordt gewoon één wereld. Je hebt nu nog heel erg, zeg maar, lineair RTL en on-demand Videoland. Uh-huh. Maar ik verwacht dat dat op een gegeven moment gewoon, zeg maar, één ding is voor in de perceptie van de kijker. Je kijkt het on-demand daar of lineair daar. Dit is met advertenties. Ik kan het ook premium zonder advertenties kijken. Ik denk dat bepaalde grote streamers steeds meer live zullen gaan aanbieden. Je ziet het al wel gebeuren natuurlijk bij Viaplay met de Formule 1. Mm-hmm.
Wat voor Nieuwland met het kickboksen.
Kickboksen, maar ook bij Amazon zie je daar aan experimenten mee, internationaal. Dus dat zal steeds meer één wereld worden. En ik denk dat dat ook voor de kijker heel logisch is. Dus ik denk dat als we een 5 jaar dit interview hebben, hebben we het niet over die twee werelden, maar is het gewoon, we kijken films en series op het moment dat het ons uitkomt bij de partij die het dan aanbiedt.
Komt er Spotify voor streamers, denk je? Vraag ik voor een vriend.
Nee.
Gaat niet gebeuren?
Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ik verwacht wel dat er heel veel goede search engines zijn, waar dat je kan zeggen, hey, ik wil deze serie zien. Waar is die te zien? Dat zie je natuurlijk nu al veel aangeboden worden. Mm-hmm. Maar hoe het ecosysteem financieel werkt en hoe het met de rechten zit, daar zit dus daar. Hè, dus een Disney-productie gaat niet te zien zijn bij hun grote concurrent. Dat verwacht ik niet. Nee.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over de streamingdiensten. Later deze week, vrijdag is dat, praat ik met Marco de Ruiter van Disney over hoe zij zich proberen te onderscheiden van de moordende concurrentie in de streamingwereld. Vandaag de gast Jeroen Koopman, hij is oprichter en directeur van producent Newbie. Ja, we hebben het over die streamers, maar gaan we toch even naar de lineaire tv kijken. Hè? Daar waar ik ook dan zichtbaar ben, op RTL 4. En iedereen voorspelt dat gaat niet lang meer duren. Dat is wel op sterven naar dood, dat medium. Want ja, die streamers die gaan alles overnemen. Ben je het daarmee eens?
Ik ben het daar niet mee eens.
Oh, gelukkig maar. Dat is een opluchting dit, leg eens uit.
Nou, omdat ik denk dat het meer een semantische discussie is wat is lineair, wat is on-demand. En dat als er programma's zijn die mensen willen zien, en dat zijn gelukkig hard de programma's die hij maakt, dan, ik zie het in de kijkcijfers, mm-hmm, dan waar die ook zijn, zullen mensen die willen kijken. En ik denk alleen dat de manier hoe ze misschien aangeboden worden, of het verdienmodel daarachter, dat misschien verschilt. Maar uiteindelijk, de kijker wil gewoon thuiskomen en iets leuks zien. Of onderweg iets kijken.
Ja. Maar toch, we begonnen dit uur met het onderscheid tussen een kijken naar een serie. Dan hebben we het wel over een dramaserie, maar toch op een streamer of kijk op tv. Je schetst het beeld van op een streamer, daar begin je. Aflevering 1, vanaf minuut 1, een bewuste keuze, hier kies ik voor. Terwijl lineaire tv schetste jij het beeld van ik plof neer en ik kijk wel wat er voorbij komt.
Dus de vraag is, als je het naar jezelf relateert van is als lineaire televisie stopt, is dat dan het einde van mijn persoonlijke carrière? Dat denk ik dus niet. Uh-huh. Ik denk wel dat de hoeveelheid programma's die er lineair origineel worden uitgezonden, dus die alleen maar bedoeld zijn voor lineair,
dat wordt steeds kleiner.
Dat wordt steeds kleiner.
Of gaat misschien wel verdwijnen?
Nou, ik kan me goed voorstellen dat programma's hè, dus dat je het en lineair kijkt en ook on-demand kijkt. En ik zie vooralsnog dat die elkaar heel erg versterken. Dus een lineair succes is ook een succes op de streamer en vice versa. Ja. En de tijd dat heel erg exclusief was van oh nee, we moeten het juist alleen maar lineair uitzenden, dan zijn het meer kijkers. Daar geloof ik niet in. Ik geloof heel erg dat een duaal aanbod op beide plekken versterkend werkt.
Mm-hmm. Is eigenlijk een verrijking voor de kijker geweest, al die streamers?
Dat denk ik wel. Ik denk als je ziet de breedheid van het aanbod, maar vooral ook de specifieke doelgroepen die nu geserviced worden, of kijkers die zichzelf kunnen herkennen in producties in het verleden helemaal niet gerepresenteerd worden. Ik denk dat dat wel echt komt door de streamers, ja, die wereldwijd naar de markt kijken. Voorheen moest je dan alleen in Nederland een hit maken, en dan ga je automatisch een wat breder publiek bedienen. Terwijl als je denkt, ik wil een internationaal publiek bereiken, ja, dan kan je een veel kleinere subgroep kiezen, maar die over al die landen verspreidt ineens toch een hele grote groep mensen behelst.
Ja. Een beetje vreemde eend in de bijt bij de streamers is de NPO. Die hebben inmiddels ook een eigen streamingplatform. Dat de NPO starten, was je betaald, dan NPO Plus. Daar is winst of verlies natuurlijk veel minder een onderwerp. Is dat dan meteen een interessante partij ook?
Zeker. Kijk, ik denk zelf, wil de NPO een bepaalde jonge doelgroep bereiken, is dat daar. En we zien ook wel dat de productie...
Wel zorgen dat die app het doet, hè? Want dat is echt een drama.
Ja, die doet het steeds beter.
Dus ze hadden gisteren de nieuwsbericht gezien, ze hadden een 1.1 waardering op 5 sterren.
Nee, ik ga niet over de technische werking van het NPO-start.
Je spreekt de diplomatieke producent, ja. Snap het. Je hebt straks weer een koffieafspraak waarschijnlijk.
Maar wij zien wel dat... wil je een jonge doelgroep, en met jong bedoel ik dus Gen Z en de jonge kant van de millennials bereiken, dan kan je die productie beter op NPO Start uitspelen dan denk ik lineair. En je ziet ook wel dat er steeds meer mensen naar kijken. We hebben onlangs een serie gemaakt, Selma, een reality serie voor NPO Start. En dan zien wij die aantallen, die krijgen we dan te zien. En dat zijn echt grote aantallen. Ik denk zo, daar kijken toch een hoop mensen naar. En toch relatief korte tijd.
En Selma had niet liever op NPO 1, 2 of 3 te zien geweest zijn.
Dat denk ik niet, nee.
Omdat dit er wel beter past?
Ja, haar kijker is ook gewend on demand te kijken. En ik denk dat het een veel logischere transitie is. Mm-hmm. Als zij op Instagram bij wijze van spreken zegt, oh, check mijn nieuwe serie, dan wil iemand dat nu meteen gaan kijken.
Ja, en niet wachten tot het eens een keer uitgezonden wordt ergens.
Nee, ik denk dat dan. Ik denk dat op lineair niet gewerkt had. Maar nu op start het dus dan gelukkig met Bien en Vara samen heel goed doet.
Ja. Het is natuurlijk wel ergens. Grappig is een beetje een raar woord altijd. Maar toch, het is bijzonder dat jij wilde ooit als televisieproducent gaan werken. Kwam via YouTube bij de streamers terecht. Maar die streamers zijn een soort tv geworden natuurlijk. Dus uiteindelijk ben je die tv-producent geworden.
Ja, de cirkel is rond. Hè?
Ja. Het
is,
we kunnen stoppen met z'n allen. Zet het uit het apparaat, we zijn klaar.
Ja, het grappige is, ik had dus met een vriend een televisieformat bedacht. Echt 100 jaar geleden toen we net begonnen. En toen dat gepitcht bij al die zenders, niemand wilde dat hebben.
Ja?
En die belde me dus een aantal jaar geleden op. En die zei, weet je nog dat format wat we toen bedacht hadden? Dat heb ik nu verkocht aan ITV in de UK. En dat is vervolgens naar HBO Max gegaan als streamingtitel. Dus uit de formattijd van vroeger is nu een streamingtitel ontstaan. Zeg maar 8 jaar later.
Ja. Dat was al, dus dan is de cirkel ook wel echt rond.
Ja. Ja.
Welk programma was het trouwens?
Dat heette Singletown.
Oh, ja. Zo'n datingprogramma, hè?
Een datingprogramma. Ja, we zouden het nu niet meer ontwikkelen, maar 8 jaar geleden wel. En leuk om dat nu dan elders te kunnen zien.
Is er nou eigenlijk een genre, want daar hebben we het wel over gehad. Je ziet dus op de streamers zie je genres die je misschien eerder op lineaire tv alleen zag. Dus of het nou gaat om sport of reality series. Zijn er nog andere genres waarvan je denkt, daar zit nog een gat. Daar zou je nog een heleboel in kunnen ontwikkelen. Daar is nog veel mogelijk.
Nou, ik denk wel dat er een opkomst is van de onderzoeksjournalistiek binnen de streaming services. Dus dat wat natuurlijk toch voorbehouden was aan de NPO, zou ik zeggen, is dat je ziet dat daar steeds meer toch ook hits in zitten. Dus dat je op een onderzoeksjournalistieke manier te werk kan gaan, maar daar toch een heel breed spraakmakend publiek mee kan bereiken. Ik denk dat daar heel veel groei in zit. En voor de rest is toch al met al bijna elk genre, zeker op de wat grotere, brede, geprofileerde streamers, al wel te zien, van kookprogramma's tot hele niche genres.
Ja.
Dus ik denk dat het inmiddels al wel overal alles is.
Die onderzoeksjournalistiek ben ik door geïnteresseerd. Waar moet ik dan aan denken? Aan programma's zoals de Keuringsdienst van Waarde? Of hebben we het dan over documentaires die je ook op Netflix ziet? Daar zie je soms hele grote sportdocumentaires bijvoorbeeld, waarin dingen worden onthuld. Of de documentaire over Navalny, die daar zijn eigen... De mannen die hem toen probeerden te vergiftigen.
Precies dat segment. En dat kan een heel klein verhaal zijn, heel groot verteld. Of een heel groot verhaal, heel klein verteld. Hè. Dus het is ook... het begon natuurlijk al een beetje in de coronatijd. Make me a murderer op Netflix. Waarin je een soort unieke access hebt tot een bepaald personage waar heel veel om te doen is.
Mm-hmm.
Op de Tindler-Swindler. En ik geloof wel dat dat titels zijn die, nou ja, een heel land in zijn greep kan houden. En ik, oh, heb je dat gisteren gezien? Het koffieautomaat moment. Ja. Gisteren bij de Tindler Swindler. En dat, en dat, daar, dat we daar nog wel meer van gaan zien in de komende tijd.
Ik laat het stil te vallen. Volgens mij heb je gewoon al plannen ervoor.
We gaan het horen hier op de radio.
Jij mag een kettingvraag weer stellen aan Willem Zijlstra. Is morgen mijn gast, dat is hoofddrama. Ja. Dat betekent niet dat je een dramabaan hebt, maar dat je dus dramaseries produceert, bedenkt, uitvoert, et cetera. Bij ITV, grote producent is dat. Maken ook voor lineaire tv-programma's. Wat zou je willen vragen?
Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, want ITV is een zender. He, dus oorspronkelijk in Engeland, het moederbedrijf is een lineaire televisiezender. En die hebben dus ook, nou, die hebben dus een productietak waar Willem dan natuurlijk voor werkt. Ja. He, dus ITV Productions zou je kunnen zeggen. En ik ben dus heel benieuwd hoe het is om als moederbedrijf een lineaire zender te hebben, maar tegelijkertijd wel voor een concurrerende streamer te werken. Of die daar wat van merkt, of dat die daar helemaal niks van werkt.
Nee. Nou, dat gaan we morgen dus vragen aan Willem Zijlstra. Wat staat er voor nu, voor de komende maanden, voor jullie, voor Newbie op de rol?
Nou, ik kijk heel erg uit naar een nieuwe bioscooprelease. Superkrachten voor je hoofd. Een hele grote film. Gemaakt door Elise Schaap, Wouter de Jong en Dylan Hagens en Marit, zijn vrouw. Dat is een creatief viertal. Ja? Die kwamen met een idee voor een film. En dat gaat over eigenlijk mentale weerbaarheid bij kinderen, bij jeugd. Maar dat verpakt in een hele, ik zou zeggen, spraakmakende, entertaining jeugdfilm. Mm-hmm. En die komt deze lente uit. En dat is in ieder geval iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ja,
en dat is in de bioscoop dus?
In de bioscoop en dan later natuurlijk bij een streaming service. Ja. In dit geval Amazon Prime.
Oké, ook nog filmproducent dus. Jeroen Koopman, dank voor de komst, de woorden en de uitleg vandaag. Oprichter en directeur van producent Newbie. Onze afleveringen van Big Five die zijn terug te luisteren. We zijn eigenlijk ook een soort streamer hier bij BNR, want we hebben die eigen app die zo ongelooflijk fijn werkt. Kun je gewoon binnenhalen, is gratis. Kun je al onze programma's als podcast terugluisteren. Kun je natuurlijk ook doen in je favoriete podcastkanaal. En dan hoef je geen aflevering te missen. En zometeen op deze zender, hij is er klaar voor. Nu wij nog, Thomas van Zijl met Zaken doen. Tot morgen.
1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.